Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Onverwacht stapte Lilianne Ploemen deze week op als leider van de Partij van de Arbeid. Ze nam deze beslissing nadat ze tot de conclusie was gekomen niet de ideale leider voor de partij te zijn. Wie gaat haar opvolgen en wie trekt de PvdA uit een nieuwe crisis? Dat en meer bespreek ik deze week met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja, jongens, je stonden deze week gewoon weer voor dichte deuren. Dat was al een tijdje geleden.
Ja, voor een dichte deur bij het ministerie van Financiën. Een soort binnenplaats, heel kleurig ministerie in het hartje van Den Haag. Dus dan sta je buiten. Ik stond er overigens niet, want ik dacht, ja, de eerste avond gaat zeker nog niet mis.
Het kabinet zit nog geen 100 dagen, maar intussen ligt dat hele regeerakkoord weer gewoon op de tekentafel.
Er moet nu alweer een bijlagetje bij van een aantal pagina's bij dat regeerakkoord van december. Want ja, de wereld is totaal veranderd. Er liggen enorm veel opgaves, allemaal bezuinigingen die moeten misschien, of extra wensen van miljarden en reparaties. En nou ja, het telt enorm op, dus... Ja, werk aan de winkel. Ze moeten weer opnieuw om tafel.
Ja, een flinke klus. Gaan we het straks zeker over hebben, over die voorjaarsnota. Want het nieuws van de week, dat was toch het vertrek van Lilianne Ploemen. Nog maar een jaar geleden volgde ze Lodewijk Asscher op.
Beste mensen, ik heb een paar hele rare dagen achter de rug. Want ineens moest ik me afvragen, ben ik er klaar voor? Klaar voor een nieuwe grote sprong in mijn leven? Kan ik de lijsttrekker zijn van de Partij van de Arbeid? En vandaag vertel ik u, ja... Ja, ik ben er klaar voor.
Ja, ik ben er klaar voor. Afgelopen dinsdag bleek Ploemen na een jaar als leider van de PvdA toch tot een andere conclusie te zijn gekomen.
Ik heb besloten om terug te treden, omdat ik vind dat die rol als partijleider, ja, die past me eigenlijk niet goed genoeg. Ik ga niet vals bescheiden zitten doen over wat ik wel allemaal goed kan. Want ik heb ook, omdat de partij me die kans heeft gegeven, heel veel kunnen bereiken. Maar ja, sommige dingen, daar ben ik gewoon minder goed in, vind ik van mezelf. En omdat ik, kijk, als partijleider moet je ook, je moet over alle onderwerpen niet alleen mee kunnen praten, maar ook, vind ik, de partij voor kunnen gaan. Je moet in de debatten, in de plenaire zaal, ja, vind ik, verdient de partij het beste. En ik leg de standaard hoog. En ik vind gewoon zelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken.
Ja, Niels, dit was toch als donderslag bij heldere hemel, of niet?
Totaal verrast. Echt, niemand zag dit aankomen. Zowel binnen de partij niet, heel veel mensen niet, maar ook daarbuiten. Wij ook zeker niet. Dit was er niet eentje die op je lijstje stond. Zo van, nou, dat zal een keer snel gebeuren gaan, dat Ploemen opstapt. Ook omdat het moment best raar is. Kijk, als jij... kort voor verkiezingen staat, zoals de PvdA vorig jaar, en denkt van, oh, we hebben toch een probleem met onze leider, Lodewijk Asscher, ze betrokken hebben bij de toeslagenaffaire, dan snap je het wel, dat zo'n leider dan toch een conclusie trekt en zegt, ja, ik wil dit mijn partij niet aandoen voor de verkiezingen, maar nu zijn de verkiezingen net geweest, hè?
Ja, je hebt een paar van die natuurlijke momenten, hè, waarop een partijleider weg kan. Dat is bijvoorbeeld na een verpletterende nederlaag bij verkiezingen, hè, dan weet je nog dezelfde avond, nou ja, dan is diegene weg als het echt heel erg is. Je hebt ook wel eens in aanloop, net voor zeg maar de start van de campagne, dat er, en dan heb je een soort kroonprins of kroonprinses die loopt warm en dan zegt de partijleider vast van, nou, ik ga weg, ik draag het stokje met vertrouwen over aan persoon A of persoon B. En die heeft dan een beetje een aanloopperiode naar een campagne. Maar dit viel er een beetje tussenin. Tussen niets en nergens. Ploemen had blijkbaar wel intern gezegd, we gaan na de gemeenteraadsverkiezingen eens kijken. Hè, hoe we ervoor staan en wat mijn positie is. Maar er was nog anderhalve week geleden of zo, was er nog een fractieberaad over de lange strategische visie van de partij en de fractie. Welke kant moeten we op? Nou, daar is met geen woord gerept over dit vertrek. Dus
dat viel ook best slecht, merkten wij van de week in de fractie zelf. Natuurlijk is er heel veel respect voor iemand die op die manier, hè, zeg ik, PvdA is dan zelf kritisch, je tekortkomingen erkent en zegt, joh, dit is my best wasn't good enough. Ik heb alles gegeven, het was niet goed genoeg. Daar is op zich wel respect voor. Maar ook binnen de PvdA-fractie voelen mensen zich echt wel op een naar moment overvallen. Want ja, ze zadelt nu...
Ook voor hen kwam het als een verrassing.
Ja,
dan.
Zeker. Voor heel veel fractieleden kwam het als een verrassing. En zij worden nu geconfronteerd met een heel taai dilemma. Je leider is weg. Je weet dat de gedroomde nieuwe partijleider waarschijnlijk niet, of misschien niet, in die fractie zit. Dus dat je toch een soort... Ja, tussenpauze noem je het dan, krijgt. Dus ze zitten gewoon in een lastig parket nu. En dat voelen ook PvdA'ers die wij spraken zich wel ja, naar door overvallen.
Ik zou me sowieso een beetje gepakt voelen op het moment dat jij PvdA-fractieleden gesproken, Niels. Maar ik zou me sowieso gepakt voelen op het moment dat je erachter komt dat Ploemen, die een hele innige samenwerking heeft gehad met of heeft opgezet met Jesse Klaver van GroenLinks. PvdA en GroenLinks zijn een tandem geweest. En zeker sinds de verkiezingen. Hè, het was ook met z'n tweeën in het kabinet of niet. Nou, dat hebben ze tot het einde volgehouden, waardoor het niet werd. Maar goed, dat is de koers. En dan wordt Klaver wel door Ploemen eventjes gebeld van tevoren van, joh, dit is het eraan te komen.
Ja. Die wist het een dag van tevoren.
Die wist het een dag van tevoren, ja. Terwijl er gewoon echt fractieleden waren die met, nou ja, die naar het grote moment de aankondiging kwamen en het ineens te horen kregen. Zo van, hé, maar hoezo dit ineens? Ik zou me daar wel een klein beetje door gepakt. Ik bedoel, we hebben het niet meer over de PvdA van 40 zetels. Hè? We hebben het over een PvdA die, zoals Geert Wilders al dat zegt, in een Volkswagenbusje past. Dat is wel, ja, ik zou dat wel...
Ja, nee, die shock was ook wel op die gangen te voelen, zeg maar. En er werd ook echt wel een beetje zuur bij gekeken. Alleen het zegt ook wel iets over die samenwerking met GroenLinks, die gewoon ver gaat. En die zal eigenlijk waarschijnlijk nog verder gaan, want... Twee van de potentiële nieuwe partijleiders die dan niet in de Kamer zitten, maar voor daarna. Marjolein Moorman en Frans Timmermans, lijsttrekker Amsterdam. Marjolein Moorman en Frans Timmermans, eurocommissaris. Worden door veel PvdA'ers beschouwd als potentiële toppers, als lijsttrekker.
De gedroomde opvolger.
Ja, zeker. Die hebben dan weer laten weten vandaag. Ja, we moeten toch echt die samenwerking met GroenLinks gaan zoeken. Want zoals je weet, in die fractie heb je een soort drie kampen of drie stroming eigenlijk als het over samenwerking met GroenLinks gaat. Je hebt zeg maar de mensen die zeggen het moet sneller, we moeten echt gaan fuseren, ga maar samen, wordt maar één partij. Je hebt zeg maar de middenclub, zeg maar, waar Ploemen ook wel toe behoort van ja, we gaan het gewoon in stappen doen. En je hebt gewoon ook wel fractieleden van de PvdA die zeggen, joh, het gaat allemaal te rap, wij zijn de PvdA, we hebben een 75 jaar lange geschiedenis, we moeten niet zomaar opgaan in GroenLinks. Nou ja, statement wat nu van buiten die fractie komt, legt eigenlijk best wel een hypotheek op die nieuwe tussenpauze. Over ja, leuk, maar wij, Timmermans en Moorman, vinden dat het echt wel even moet met GroenLinks. Ja.
Dat is wel veel bepalend. Hè? Want stel je nou voor dat je krijgt nu een tussenpauze. Hè? Want de opvolger van Ploemen moet komen uit de fractie. Je kan niet iemand van buiten aanstellen als partijleider. Je moet iemand hebben die al in de Tweede Kamer is gekozen. Nou, dan kijk je naar Henk Nijboer, is een zittend Kamerlid. Adje Kuiken, Kati Piri.
Ariep zou het kunnen volgens velen, maar niet willen.
Ja, die zou al hebben gezegd dat ze het niet willen. En ook voor Piri zou dat gelden, toch?
Ja, daar is nog onduidelijkheid over.
Maar het moet dus wel uit die mensen komen. Hè? En dan weet je al dat de potentiële opvolger van die mensen, die zet nu al een koers in dat het met GroenLinks moet. Ik bedoel, dat maakt je tussenperiode, als het nooit meer wordt dan een tussenperiode, maakt dat al een hele rare natuurlijk. Het is alsof de volgende trainer van Feyenoord gaat zeggen, ja, maar dan gaan we een spits kopen. Ja, dat is voor de zittende trainer van Feyenoord natuurlijk ook niet zo prettig.
Nee, maar het is ook wel weer logisch als je kijkt naar hoe die partij heeft gestemd, hè? Die ledenraad en bij het congres en zo. Er is best wel veel draagvlak. Iets minder dan bij GroenLinks lijkt het, maar er is best wel veel draagvlak bij kiezers, leden, stemmers om wel wat samen te werken. Maar ja, de vraag is altijd hoe ver, hoe innig, wanneer. Want uiteindelijk kan je op het moment komen dat gewoon het logo van het partijbureau af kan, dat er gewoon geen PvdA meer bestaat. En dat vinden heel veel mensen toch heftig, omdat het wel de partij is van drie premiers, van Drees, van Den Uyl en Kok, en enorme lange geschiedenis heeft. Kijk, GroenLinks is een relatief jonge fusiepartij van zichzelf al. PvdA is ook een fusiepartij, maar wel al een hele oude. En dat ligt toch gevoelig, hoor. Dus ik snap wel dat ze, blijkbaar als ze ervoor zijn, dat ze even zo'n statement willen maken nu met zijn opiniestuk.
Ja, PvdA zit duidelijk weer even in een crisis. Dat is niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Ploemen stapt niet alleen op als lijsttrekker en als leider van de PvdA, maar ze stapt ook helemaal uit de Kamer.
Ja, dat is wel
onze collega Hans van Soest, die zei, ja, daarmee houdt ze eigenlijk 400.000 kiezers die voor haar hebben gekozen. Die stelt ze daarmee teleur.
Kijk, ze krijgt voorkeursstemmen. Dus mensen die echt in het stemhokje direct het vakje achter haar naam rood hebben gekleurd. En nu, hoeveel dagen zitten we na de verkiezingen, maar het is nog niet zo lang. En dan zegt zij, ja, ik kap ermee. En dat is toch, kijk, zij zegt, het gaat niet om de persoon. Mijn idealen zijn in vertrouwde handen bij mijn fractiegenoten. Maar dat is niet helemaal waar. Mensen kiezen ook op een persoon. En zeker Lilian Ploemen heeft in aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld een boekje uitgebracht. Hè, over haar idealen, haar verleden. Over wat ze heeft bereikt als minister, waar ze vandaan kwam. Heeft ze subtiel in vermeld dat ze de dochter is van een melkboer. Hè, dat laat ze nog
is
wel eens
dat
weg.
Zo?
Ja, dat is wel zo. Dat laat ze nog wel eens weg. Nee, dat is een grapje. Dat doet ze echt voortdurend benadrukken. Maar dat is heel erg op haar persoon gericht. En dat is dan toch raar als je die mensen die je ervan overtuigt op jou te laten stemmen. Ja, dan zegt mijn opvolger gaat het vast goed doen. Ik ga weg.
Ja, en binnen een jaar dus al. Dat had ze niet gewoon het vanuit de Kamer kunnen afmaken.
Ik denk
dan
er nu
de
pas
periode
aan, maar volgens mij was Ariep, haar partijgenoot. Ja, Ariep heeft voormalig kamervoorzitter. Die heeft wel eens
enorm stekelijke
speeches gehouden als kamervoorzitter. Als er weer eens iemand vroegtijdig vertrok. De motieven waren dan soms anders. Hè? Een andere baan, functie, elders, zeg maar.
Ja.
Maar dit is zeg maar... Ja, iedereen ziet dit wel als een soort van zelfkritisch moedige stap om je tekort te komen te herkennen. Maar tegelijkertijd laat je gewoon wat kiezers stikken, toch?
Ja, ja, en voor het vertrouwen in de politiek, dat toch ook goed. Al niet...
Nee, precies. Ja, als Ariep... Kijk, er komt volgende week dan zo'n afscheidsspeech door de voorzitter. Dat is in dit geval Vera Bergkamp. Maar als Ariep het had moeten doen... Ja, 10-1 dat hij had gezegd van... Hey, dit deugt niet, vriendin. Maar goed, dan komen er ook mooie woorden achteraan. Dat heeft ze tot dusver steeds gedaan. Maar die heeft hier een bloedhekel aan. Ja, en ik ergens... vind ik dat wel terecht.
Ja. Als we het dan even over dat jaar onder Ploemen hebben, is die kritiek die zij op zichzelf heeft, is die ook terecht?
Ja, ik vind dat zij... Kijk, ik weet niet hoe belangrijk je als partijleider vindt dat je meteen grote debatten goed kunt doen. Dat noemt zij nu als een van de redenen, hè, dat zij niet aan haar eigen maatstaven kan voldoen. Ja, daar was zij ook niet zo zichtbaar in. Ik bedoel, zij stak echt schril af bij Jesse Klaver bijvoorbeeld dan, de partner op links. Ja, die werd heel bedreven in grote debatten, laatst met die mondkapjes. Ja, die was echt zichtbaar. Die pakte dat podium en die ging vol in de aanval, frontaal op het juiste moment interruperen. Het is ook een ambacht, hè? En Ploemen vindt zelf dat ze dat niet goed genoeg deed. Ja, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is dat ze veel minder zichtbaar en getalenteerd daarin was. De vraag is alleen, hoeveel tijd geef je jezelf?
Je moet ook in iets kunnen groeien natuurlijk.
Ik weet niet, de eerste jaren van Rutte, ik was niet op het Binnenhof, die zou dat ongetwijfeld hebben moeten leren. Ja, idem dito.
Wat je wel zag bij bijvoorbeeld Lodewijk Asje is natuurlijk ook eerst minister geweest en ging daarna in de Kamer. Hè? En daar merkte hij aan in debatten dat hij wist hoe het was om aan de andere kant te zitten. En dat had Ploemen natuurlijk ook. Die is ook minister geweest. En je merkte bij Asje, die buiten dat uit. Dus die wist precies, als Rutte een verhaal afstak namens het kabinet, en Asje stond daar dus inmiddels tegenover als oppositielid, dan wist hij precies waar hij naar moest vragen. Omdat hij wist van, hé, ik weet hoe het werkt om in het kabinet te zitten. Ik weet waar de pijnpunten zitten, hoe dingen ambtelijk gaan. En dat wist hij echt uit te buiten. Dus je zag ook in debatten altijd met Rutte, op het moment dat Asje naar voren kwam, dat Rutte even rechtop ging zitten en dacht, oh jee, dit kan wel eens een gemeen aanvalletje worden. Want dan begon hij met zo'n heel algemeen, nikszeggend vraagje over hoe is het eigenlijk? Was u eigenlijk bij dat en dat overleg? En weet je, en dan wist je al van, oké, dit is een soort drietrapsraket naar, en waarom heb je dan dit of dat gedaan? En die spanning, die handigheid die Asje daarbij meebracht, die had Ploemen misschien ook kunnen hebben, omdat ze kabinetslid is geweest. Maar dat merkte je nooit. Het was gewoon, ja, weer een soort tegenstem vanuit de oppositie. Het is te weinig, het is te laat en het deugt niet. Maar niet dat je dacht van, hey, hier sprankelt iets, hier gebeurt iets.
Het is ook de vraag of dit dan het hele verhaal is. Want Asje kon dus supergoed debatteren. Hij was, ze zeiden wel eens, de enige man die echt Rutte...
Nog een beetje aan
politicus
het
die Rutte nog een beetje moeilijk maakt in het debat. Ja, is hij daar ooit electoraal echt voor beloond?
Nooit voor beloond ook. Nee.
Dus het is ook heel erg de vraag. Het mag natuurlijk, ieder mens mag zelf weten wat goed en beter kan en zo. Maar ik vraag me af, als jij de beste die beter bent, of je dan van de PvdA de grootste partij zou maken.
Nee, dat is ook zo. En bij Ploemen vraag je natuurlijk ook af, heeft dit bijvoorbeeld te maken met die affaire rond Gijs van Dijk? Hè?
Dat ze te snel zou hebben ingegrepen.
Nou, ja, wordt ontkend ook door haarzelf, maar inderdaad, ja, ik bedoel, het is echt, er moet eigenlijk nog duidelijk worden of daar goed gehandeld is.
Precies, ja, is Gijs van Dijk toch op basis van beschuldigingen van ongepast gedrag niet te snel door haar bij het oud vuil gezet? Ja, zij zegt het heeft er niks mee te maken, maar ja, daar loopt nog steeds gewoon een onderzoek naar, formeel.
Ja, is ook niet helemaal lekker.
Maar die omloopsnelheid bij die partijen, je moet je voorstellen dat Rutte sinds 2006 de VVD leidt. En hij heeft gewoon 5 partijleiders nu zien vertrekken met Ploemen bij bijvoorbeeld de PvdA en ook bij andere partijen. Maar dat is echt bijzonder om je te beseffen.
Ja, des te belangrijker dat je nu dus een goede kiest. Als we dan een klein profielschetsje maken, waar moet de nieuwe PvdA-leider aan voldoen?
Ja, waar in ieder geval de onderzoekers op wijzen. Dus mensen die de peilingen doen en zo, die zeggen je moet echt iemand hebben die bewezen leiderschap toont. Dus dan kom je uit bij gevestigde, ik zeg dan oudere namen.
Ja, voordat we op namen ingaan, dus een gevestigde leider.
Ja, vaderlijk leiderschap noemde Peter Kannen dat bijvoorbeeld. Iemand die niet alleen een rood profiel heeft van het sociaal-democratische en het verbinden van de arbeidsklasse met de middenklasse, maar ook een groen profiel heeft tegenwoordig. Dus de klimaatveranderingen, die aspecten. Dat wordt belangrijk gevonden en die dus dat kan verbinden. Dat is tot nu toe niet gelukt.
En iemand die dus ook dan de verbinding met GroenLinks zou willen gaan. Ja. En dan komen we dus terecht bij Frans Timmermans.
Moorman. Ja, op termijn, hè? Want die kunnen dus nu niet. Nog niet.
Abu Talib dus klinkt niet. Alweer.
Ja, Abu Talib, de eeuwige roep om Abu Talib, zoals die ook bij Cohen klonk toen. Hè, van ja. Eindelijk Job Cohen willen doen. Nou, dat werd ook een werd wel bijna een succes, maar later toch ook een drama. Dus ja, die.
Maar dat kan nu allemaal niet, inderdaad, hè, zoals Tobias zegt. Nee. En dus in de komende jaren kom je bij de fractie uit. Dan zijn er drie namen die serieus rondgaan. Atje Kuiken, Henk Nijboer en Katty Piri.
En hoeveel doen die dan aan die profielschets?
Ja, lastig, want Ploemen heeft de lat wat dat betreft ook super hoog gelegd. Want als Ploemen nu zegt over haar eigen presteren van het afgelopen jaar, ja, dit was hem niet. Nou, is maar heel de vraag of Henk Nijboer of Atje Kuiken dat überhaupt kan evenaren of wel overtreffen. Dus die hypotheek is ook wel heftig, hoor, die ze op haar fractie legt. En
het past ook helemaal bij de partij. Hè? Die moet je voorstellen, als de PvdA een verkiezingscampagne had en die werd verloren of wat dan ook. Hè? Dat gebeurt bij alle partijen, er wordt er geëvalueerd. Nou, en dat levert bij de doorsneepartij levert dat 13 velletjes op waar een beetje in staat van, nou, we hadden misschien een beetje meer dit en we hadden misschien een beetje meer dat kunnen benadrukken en hadden we ons geld misschien niet in advertenties langs de weg moeten steken, maar in de kranten. Weet je, dat soort dingetjes. En met de PvdA leggen ze er altijd boekwerk op tafel waar je eng van wordt. Echt vuistdikke dossiers met dat er echt helemaal niks deugt aan de hele campagne. Van A tot Z niet. Tot aan de kleur rood is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Weet je wel? Het is echt een partij van de zelfkastijding werkelijk. En dan legt Ploemen nu ook weer een torenhoge lat. Leg ze weer torenhoog voor de opvolger. Ja, die partij heeft ook wel een ongewoon talent zichzelf verschrikkelijk moeilijk te maken.
Ja.
Maar goed, ik leef mee.
Volgende week dus, dan weten we wie het gaat doen. Straks dan vertel jij nieuws waarom Forum voor Democratie deze week opnieuw voor verbazing zorgde. Maar eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Dat is normaal, man.
Lekker zo, normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week. Geselecteerd door juryvoorzitter Tobias den Hartog. Hij is weer terug. Tobias, wil je hem nog toelichten?
Ja, hij is eigenlijk, ik zal hem kort toelichten. Het is eigenlijk een totaal alledaagse quote voor een minister van Financiën. Het is Sigrid Kaag bij de collega's van RTL in een gesprek. En Kaag weet, en anders hebben adviseurs dat wel verteld, dat ministers van Financiën in dit land populair zijn op het moment dat ze zich een beetje calvinistisch opstellen. Dus niet te veel geld uitgeven, zuinig zijn en af en toe tegen een minister die om extra geld vraagt voor zijn of haar beleid, nee te zeggen. Nou, dat heeft Kaag zich in de oren geknoopt.
Ik heb de laatste weken heel mooi mogen oefenen op het woord nee.
Heel veel moeten oefenen op het woord nee. Want de voorjaarsnota, daar hadden we het al over, daar is op dit moment onderhandelingen over gaande. Dat gaat over aanpassingen op de begroting voor het lopende jaar. Dus heel simpel gezegd, waar gaan wij als kabinet ons geld aan uitgeven? Nou, omdat dit kabinet nog niet zo lang zat, stond dat allemaal netjes in het regeerakkoord. Maar wat is er gebeurd? De oorlog in Oekraïne, dat heeft de wens voortgebracht om zelf meer geld te geven aan defensie. Nou, dat kost een paar miljard. De koopkracht is ingestort, daar moest geld heen. Er is een probleem rond de, hebben we het hier ook wel eens over gehad, over de spaartax, box 3. Dat de compensatie van die schade gaat ook misschien wel 11,7 miljard kosten, werd vandaag duidelijk. Nou, als je al die dingetjes optelt, dan kom je toch wel op een gat in je begroting, wensen, van zo'n 15 miljard in potentie. Zij moet dat gaan zoeken in die begroting. Dat betekent dus dat er lasten verhoogd moeten worden voor bedrijven wellicht, voor burgers misschien ook, vermogende burgers wellicht. Dat de staatsschuld misschien nog een beetje oploopt. Ik heb erover naast te denken, want enerzijds wil je dus een zuinige minister van Financiën, maar het is ook niet fijn als je belastingen verhoogt, juist op het moment dat de koopkracht zo in de knel zit. En dit is ook nog eens een minister van Financiën die voor de over de langere termijn, de hele regeringsperiode bezien, heel veel miljarden gaat uitgeven aan klimaat, aan stikstof. Dus ik dacht, ja, dit is een klassiek zinnetje voor een minister van Financiën. Ik ga nee zeggen. Hè, dat zou haar populair moeten maken. Maar of zij een populaire minister van Financiën wordt, dat betwijfel ik. Want het is en eentje die veel geld uitgeeft en eentje die tegelijkertijd belastingen verhoogt. En
ja, sowieso een lastige positie dan.
Dat is een hele lastige positie. Dus ik vind het...
Was die bezuinigingsopgave in het Catshuis niet ook zo ongeveer zo'n bedrag ooit? In tweede...
Ja, waar het kabinet Rutte 1 op klapte. Ja, ik weet niet meer of dat dezelfde orde van grootte was. Zou wel kunnen, hoor. Volgens mij heb je wel gelijk, ja. Ik denk het wel. Maar Wilders wilde dat niet dragen en liep het Catshuis uit en de boel klapte. Nu denk ik wel, dit zijn andere partijen. Hè. Het zijn vier andere partijen en ze hebben er niks aan als er nu verkiezingen komen. Nee. Want dan krijg je in het beste geval weer hetzelfde kabinet terug, zeg maar. Dus niemand is erop gebrand om dit te laten mislukken. Nee. VVD, CDA en D66 en ChristenUnie gaan gewoon op zoek naar oplossingen voor dat gat in de begroting. Maar het is Het wordt wel een puzzel.
Ja, ja. Die gesprekken die voeren ze nu allemaal achter gesloten deuren.
Ja.
Dat zouden we toch niet meer doen, dat soort achterkamertjes.
Ja, de nieuwe bestuurscultuur. Ja, de nieuwe frisse wind die door Den Haag waait. Hè. De ministerraad, was ook zo'n detail, zou heel lang gaan duren, had Rutte ook voorspeld. Hè. Dat hoort ook bij die nieuwe cultuur. Er zou lang vergaderd moeten worden van ja, we bellen elkaar niet meer vooraf. We gaan alles in die ministerraad doen. Nou, de eindsignalen zijn elke keer nog zo tussen 1 en 3. Dus daar is ook nog niet zoveel veranderd.
Nee.
Dus alleen het coalitieoverleg op maandag is geschrapt.
Ja, dat is wel veranderd. Kijk, het coalitieoverleg op maandag was eigenlijk, dat was soort van de boardroom van dit land. Ik bedoel, daar zaten de vicepremiers, zaten daar en de leiders van alle coalitiepartijen. En die zetten er eigenlijk voor de hele week de lijnen uit. En dan op vrijdag mochten de ministers, ik weet wel van ministers, die voelden zich een stempelmachine. Die mochten nog even bevestigen of bekrachtigen wat er al eerder was besloten door de partijleiders. Ja, dat overleg is geschrapt. Er wordt nu wel veel gebeld, maar er staat een soort Chinese muur tussen, zeg maar, ministers van de ene partij en partijleiders van de andere partij. Dus Jan-Pater Notte van D66, die zou niet in een kamertje gezien mogen worden met bijvoorbeeld premier Rutte. Hè? Want dat is het kabinet tegenover de Kamer en de VVD tegenover D66. Dus hè, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ja, die bellen natuurlijk wel. Ja, als er wat geritseld moet worden, bellen die natuurlijk wel. Dus het is ook een beetje een wassen neus.
Ja.
Maar nu is het de facto, is dit de eerste keer op het ministerie van Financiën dat inderdaad Kamer en kabinet dan weer in een achterkamertje de boel zit te regelen.
En dan ben je toch benieuwsgierig van hoe gaat het dan? Hoe werkt dat dan achter die schermen? Daar zijn jullie natuurlijk ook niet bij.
Nee, daar zijn we niet bij. Er wordt er achteraf al een beetje over gekletst. Kijk, dat gat op de begroting is het acute probleem. Dus wat gebeurt daar? Die ministers die weten precies hoe groot hun probleem in hun keukentje is. Dus die leggen dat op tafel. Luister eens, ik heb een gat van 7 miljard.
En die komen allemaal met hun eigen probleem.
Ja, dat doet dan de minister van Financiën. Die verzamelt alle problemen, zeg maar. Hè. Die is chefproblemen. Dus die heeft dan lijstje met, nou, ik heb een gat op defensie van 2 miljard en en de box 3 kost 11 miljard en nou, dan som ze dat op en dan gaan ze praten over wat zijn de oplossingen, hè? Kunnen we dat binnen de begrotingen van die eigen ministeries oplossen? Nou, dat gaat niet in alle gevallen. Dus ja, dan begint het grote onderhandelen van hoe gaan we dat oplossen? Gaan we bezuinigen op deze post? Gaan we de belasting verhogen voor ondernemers, voor rijken, voor wat dan ook? Gaan we misschien wat staatsschulden op laten lopen?
Nou, als je iedereen te vriend wil houden, dan ga je het natuurlijk nergens schrappen. Dan doe je gewoon die staatsschuld omhoog.
Ja, maar dat is op de lange termijn en dat kan geen partij ontkennen. Die staatsschuld moet dan door de volgende generatie worden betaald. Hè? Of door.
We hebben de laatste tijd toch al behoorlijk flink die staatsschuld laten oplopen.
We gaan richting de randen van
corona,
wat we onszelf hebben toegestaan. In Europese afspraken gezien. We staan nog heel ver, echt heel ver vandaan bij wat ze in Italië doen bijvoorbeeld. Hè? Dus, maar goed, het is allemaal wel richting het randje. Dus we kunnen dat niet eeuwig blijven doen. En dat zullen ze elkaar ook vertellen. Maar dan gaat het inderdaad van wat is dan de oplossing? En wiens achterban wordt daarmee geraakt? Ja, dat
wordt natuurlijk ook wel naar. Want het wordt nu in Den Haag, merken wij, zeker voor de bühne door Rutte of andere betrokkenen, heel klein gemaakt.
Ja.
Heel erg gerelativeerd. Van ja, nee, we moeten gewoon even om tafel. Dat is altijd zo. Maar ja, die opgaven zijn zelden van deze omvang in zo'n bijzondere situatie. Dus dit is eigenlijk gewoon een nieuwe onderhandeling over een deel van je coalitieakkoord. En dat zal altijd ergens weer pijn gaan doen en dus ook spannend worden.
Ja, en het lastige was, toen het regeerakkoord werd gesloten, was er geld zat. En nu is het geld op.
Exact.
Ja, dat maakt een feestje vaak minder gezellig. Hè? Als het bier op is, dan ga je elkaar toch aan zitten kijken.
Als je dan tot een akkoord gaat komen, dan hebben ze nog een probleem. Want krijgt de Eerste Kamer dan nog maar eens een meerderheid daar, toch?
Ja, dat is wel, de Eerste Kamer heeft ze nu al 2 keer op een onderwerp ook gewoon echt een flinke horde ervoor geworpen.
Ja,
met de AOW en de jeugdzorg. En
nee, het is vreselijk. In de campagne liepen Rutte tegen het lijf. En toen was net die week was hij naar de Eerste Kamer gegaan voor het debat over de regeerakkoord. En toen zei hij ook zoiets van, ja, ik ging daarheen met een frisse zin en een appeltje, hè, zoals we hem kennen. En ik liep daar weg met een rekening van 2, nog wat miljard. Want de Eerste Kamer eiste namelijk gewoon dat de AOW van de ouderen weer gekoppeld zou worden aan het minimumloon. Dat betekent dat de AOW stijgt, dat is duur. Kost een paar miljard. De Eerste Kamer wil dat de bezuinigingen op de jeugdzorg worden teruggedraaid. De Eerste Kamer wil dat studenten gecompenseerd worden, hè, vanwege het leenstelsel. En Rutte ging naar die Eerste Kamer voor een debat en die kwam terug met een enorme lel aan problemen. En dus die Eerste Kamer, daar heb je de steun van nodig. Maar ja, tegelijk leggen ze dus beslag op heel wat geld.
Ja.
Je zou het met al die nieuwsontwikkelingen van deze week bijna vergeten. Maar het ging ook over de verlenging van de gelderingsduur van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Niels, daar was jij natuurlijk bij.
Die bestaat nog, die wet.
Je zou toch al bijna vergeten dat het er was, corona. Ja. En dat we daar week na week na week over hadden.
Sommige mensen willen het ook vergeten. Sommige mensen vergeten het. En anderen willen er alsnog vanaf, terwijl die wet nog doorloopt. En dat alles kwam van de week weer in een debat samen, ja.
We zijn tegenwoordig overgeleverd aan de grillen van een schrikbewind. Dat gevoelens van angst en onzekerheid aanwakkert onder de bevolking. Om de bevolking te manipuleren en zo te laten accepteren dat de overheid steeds meer macht en controle over ons leven naar zich toetrekt. Een schrikbewind dat door middel van een heuse machtigingswet de macht naar zich heeft toegetrokken om naar eigen inzicht en op volstrekt onvoorspelbare wijze te bepalen wanneer we opnieuw van welke vrijheden worden beroofd.
Het heeft bijna iets surrealistisch, want als je zo'n toespraakje hoort zonder de rest van het debat, dan denk je, ik loop straks naar buiten en dan zie ik demonstraties tegen dictaturen op straat. Maar ja, het was best wel lekker weer en mensen zaten op terrasjes. Dus het was een heel groot contrast met zeg maar de realiteit van waar we nu zitten met corona. Kijk, Forum ageert al heel lang tegen de wet en regelgeving, tegen restricties. Dat is op zich niet nieuw. En ook niet het sausje wat er overheen gaat. Het soort dictatoriaal regime en zo. En toch werden heel veel Kamerleden nu weer boos. Want ja, we zien natuurlijk op de andere plekken in de wereld wat echte autocratische of dictatoriale regimes uitrichten. Je hebt het over de inval in Oekraïne bijvoorbeeld, maar ook over hoe China met lockdowns omgaat. Dat is serieus indringend. Hè? Als je ziet hoe Shanghai in lockdown zit. Dus toch sloeg hier partijen op aan. Van ja, zullen we even dit in de juiste proporties zien? We hebben het hier over wetgeving, moeten we het goed over hebben. Maar het is wel ingewikkeld om dat nou met een schrikbewind te vergelijken. Het gekke was trouwens dat dan Forum voor Democratie dan zegt, het feit dat wij hier verkiezingen hebben betekent niet dat we ook een echte democratie zijn. Toen mensen het over Noord-Korea en China hadden, nou, het wordt dan een moeilijke discussie hoor. Want het komt niet echt een makkelijke uitkomst. Maar ja, dat was wel heel treffend om te zien. Ja. Het gekke is dat je best wel een goede discussie kan houden over de tijdelijke wet coronamaatregelen. Sterker nog, de Raad van State is super kritisch. Andere partijen zijn ook heel sceptisch. Waarom heb je nog die hele wet met heel verstrekkende mogelijkheden nog in de lucht, terwijl je eigenlijk geen bedreigend virus meer hebt. Dus dat is wel ook serieus debat dat nog gevoerd gaat worden.
Die wetten die zijn nu verlengd, de geldigheid daarvan, tot 1 juni.
Ja, dat is nu dus het probleem. Kijk, die wet die is elke keer 3 maanden. Dus de tijdelijke wet coronamaatregelen wordt per 3 maanden verlengd. Het gekke is, hij wordt eerst verlengd door het kabinet. Hij gaat lopen en daarna mag een Kamer erover praten. Dat is al gek. Dus de Raad van State kritisch op. Niet alleen Forum, ook andere partijen. Maar nu kleden ze hem elke keer wat uit. Dus de 5e verlenging had nog wel bijvoorbeeld sluiting van scholen en kinderopvangcentra inzitten als optie. De 6e verlenging is alweer wat uitgekleed. Omdat ja, dat virus is veel milder en er is niet meer zo'n crisissituatie. Dus vindt het kabinet, moeten we ook niet alles maar in die gereedschapskist doen. Maar zelfs daar is nog kritiek op. Dus ik denk zelfs dat het in de Eerste Kamer gewoon gaat stranden. Die 5e en ook wel die 6e verlenging.
Toch is het paradoxaal is natuurlijk, stel dat je die wet niet hebt, hè, dat raamwerk om dingen af te kunnen kondigen. En stel je wil, ik weet niet om welke reden dan ook, maar je zou bijvoorbeeld een avondklok willen of iets dergelijks. Of je wil dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Dan zou je dat dus zonder die wet alleen maar per noodverordening kunnen regelen. Nou, als je het hebt over schrikbewind, dat een noodverordening, dat is zo'n wankele wettelijke basis die bestuurders zomaar kunnen afkondigen. Een soort staat van beleg eigenlijk. Waar we ook in het begin van de coronacrisis heel lang onder alle wetten en maatregelen onder hebben geschaard. Dat is nou eigenlijk wel een schrikbewind. Dus ik vind het altijd lastig bij Forum. Wat is dan het alternatief? Weet je, ik snap dat hun alternatief is. Ja, het is allemaal niet nodig. Maar stel je nou eens voor dat er ebola zou zijn. Hoe zouden zij dat dan wettelijk geregeld willen zien?
Dus in die wet publieke gezondheid. Hè, je hebt zeg maar de wet publieke gezondheid die al bij wijze van spreken decennia oud is. Waar je ook daar staan ook allerlei maatregelen in. Stel dat Tobias enorm heftig besmettelijk virus zou hebben. Dat wij niet met hem geconfronteerd hoeven te worden. Dus in die wet publieke gezondheid die er al was toen Forum in de Kamer kwam. Hebben we ze denk ik niet zo vaak over gehoord. Staat ook al, burgemeesters kunnen isolatie opleggen, hè, voor inderdaad een ebola-achtig virus. Quarantaine kan verplicht worden. Medische ingrepen kunnen verplicht worden als jij een heel heftig virus. Dat was al lang wet en regelgeving.
Ik vind het wel stigmatiserend dat je het voorbeeld naar mij draait nu. Ja. Omdat ik vorige week griep had, is dat daarom?
Nou ja, ik probeer wel een beetje afstand van je te houden. Hier.
Het is fijn dat het nog 1,5 meter is. Nee, maar dat is echt bijzonder. Dat is dus gewoon wettelijk allemaal al mogelijk. Alleen corona heeft gewoon laten zien dat onze wet en regelgeving niet optimaal was. Je had dingen als afstand houden of evenementen. Zo corona toen bij is, dat bestond nog niet. Ja, en nu zie je, het is hogere juristiek hoor. Maar nu worstelt het kabinet dus van, hoe komen we hier nou uit? Want de dreiging van het virus is minder. Dus eigenlijk heb je minder legitimiteit om heftige maatregelen in de wet op te nemen. Ik denk dat iedereen het daar ook mee eens is. Waarom zou je zo'n heel heftige wet in het leven houden als dat niet nodig is? Ze willen dus eigenlijk die echte gezondheidswet, die wet publieke gezondheid, voor de lange termijn pandemisch proef maken. Maar ja, daar heeft Kuipers dan nog een jaar voor nodig. Dus ik voorspel nog veel van dit soort debatten over. Ja, waarom zouden we überhaupt de coronapas hebben? Waarom wel, waarom niet?
En als je denkt dat er lang over corona wordt gesproken, er zijn een paar zekerheden in het leven. Je gaat dood, er zijn belastingen en er wordt in Den Haag gesproken over referendum.
20 lange jaren. Ja, in dit geval dan. Hè? Het correctief referendum. Ja.
Wat
ja.
is dat nou precies? Het correctief referendum?
Ja, het correctief referendum is een kind van de SP. En dan in het bijzonder van Ronald van Raak. Althans, zo heb ik het altijd meegemaakt. Want die heb ik altijd enorm voor zien ijveren. Hè? Boris van der Ham heeft ook een enorme rol in gespeeld, hoor. Maar dit is in de facto is het nu een wetsvoorstel van de SP. Dat erin voorziet dat stel dat er een besluit is door het kabinet. Dan zou er een referendum gehouden kunnen worden. In Nederland. En als de uitkomst dan bijvoorbeeld nee is, vinden we toch geen goed idee, dan zouden wetgeving of plannen teruggedraaid kunnen worden.
Een soort noodrem.
Ja, een noodrem. Ja, nee, precies. En nou ja, daar wordt dus al 20 jaar over gesproken. En dat is heel lastig, want je moet voor, dat behelst namelijk een wijziging van de grondwet. En daar heb je een 2/3 meerderheid voor nodig in de Tweede Kamer. En ja, die lijkt er ook nu weer niet te gaan komen. En dat komt eigenlijk omdat er zijn wat aanpassingen geweest om een aantal partijen over de streep te trekken. 1 is namelijk dat die referenda niet over internationale verdragen zouden mogen gaan. En het andere is dat de opkomstdrempel moet hoog zijn. En dat heeft een bepaalde formule, een soort rekenmodelletje, aan de hand van hoeveel mensen er ook zijn gaan stemmen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dat zijn 2 drempels die het moeilijker maken om die uitslag uiteindelijk ook echt te implementeren. Hè?
De logica is dan, zo'n referendum is alleen, heeft een bepaalde geldigheid.
Ja.
Als meer dan de helft van de mensen die heeft gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen ook daadwerkelijk is opkomen dagen bij zo'n referendum.
Ja, het moet een bepaald draagvlak hebben, inderdaad. Want ja, anders kun je misschien met een hele kleine opkomst iets terugdraaien waar eigenlijk een meerderheid van Nederland voor. Dat is het idee.
Ja.
En dat zou een paar partijen over de streep hebben geholpen om dit toch te steunen. Maar denk bijvoorbeeld VVD, CDA en SGP, die zijn tegen. Die zijn sowieso niet voor referenden, welke vorm dan ook. Denk is tegen, waarschijnlijk, ze hebben nog niet helemaal beslist, maar die zijn waarschijnlijk ook tegen, omdat ze vinden dat grote keuzes niet zo plat geslagen kunnen worden naar een ja of een nee. En Forum voor Democratie...
Zou je toch van denken,
ja,
dat is juist de partij van referenda. Toch?
Ja, zeker, absoluut. De grote referendapartij. Maar in het debat met Renske Leijten van de SP, die de wet nu trekt, want dat kunnen Kamerleden ook, die kunnen initiatiefwetsvoorstel, dus die is dan als het ware de minister van haar wet. Bleek dat Baudet weinig warmte voor voelt.
Dat we hier nu dan toch weer staan, zoals het voortdurend gaat in Den Haag, voor de zoveelste keer een grotendeels symbolische discussie te voeren, omdat het referendum dat nu voor ligt een FOP-referendum is. Dit referendum, voorzitter, is de ultieme Judasstreek. Het is de ultieme hypocrisie.
Meneer Baudet spreekt zich in de oeverloze zinnen zoveel tegen, dat het bijna niet meer logisch antwoorden is op Baudet. Hij waardeert dit, dat we dit doen, maar het is toch een Judasstreek. Dat is heel raar. Dat is heel rare om überhaupt menselijke omgang, maar het is gewoon ook raar. Vervolgens zegt hij, ik ben zeer voor referenda, maar dit is zo gemankeerd dat ik er niet voor ben. Dus ze geven een enorm groot instrument aan mensen, en toch staat u dan op 2 argumenten hier een doorbraak, op de drempel van de doorbraak, dat kapot te maken. Ik noem dat politieke kladloperij.
Het is volgens mij een heel reëel en serieus dilemma dat we allemaal kennen in ons leven. Wil ik liever iets dat eigenlijk kut is, laten we het zo zeggen. Wil ik liever strijden voor het betere? En dat is gewoon echt ontzettend dilemma. In de liefde ook. Je hebt zoveel mensen die ontmoeten iemand, denk ik, nou, ik vind best een leuk persoon, maar ja, ik wacht toch tot de ware komt.
Weet u, voorzitter, de heer Baudet doet alsof dit een spelletje is dat je even wacht op het betere. We bouwen nu een huis en het is nog niet helemaal af. We moeten het nog gaan inrichten, maar we hebben in ieder geval een huis. En dat is een stuk beter dan dakloos zijn.
Ja, de metaforen vliegen je om de oren.
Ja, dakloosheid, liefde. Ja, nee, in feite vertelt dat wel het verhaal. Leijten heeft zoiets van, ja, oké, het is niet, niet de perfecte wet. Het is niet de perfecte, het perfecte middel geworden. Maar het is nog steeds beter dan niks. En wat dat is wat we momenteel hebben. Niks. Ja, en Baudet die gaat daar niet in mee. Dat is, ja, je kan op je kop gaan staan. Wat ik dan wel heel opvallend vind, is dat hij in het debat zei, nou ja, ik voelde zelf niet voor, maar ja, god, mijn partij is toch de referendumpartij. En nu gaat Baudet dus, om te bepalen of hij voor of tegen die wet gaat stemmen, een referendum organiseren, bindend, dat dan wel. In zijn eigen leden bestand. Dus zijn eigen leden gaan nu voor of tegen deze wet zijn. En als het ja wordt, gaat hij ja stemmen straks in de Kamer. En wordt het nee, dan gaat hij nee stemmen in de Kamer. Ja, het heeft zoveel laagjes dit. En geen van allen zijn erg fraai, vind ik. Dus het is een beetje een, ja, nou ja. Ook dit debat. Daarvan kun je denken, er komt een keer een mooie debat en laten we daarop wachten. Maar ja, Leijten wil het aan en probeert het. En Baudet wil het eigenlijk niet. Maar goed, daar komt dan weer een referendum over. Ja, het is een beetje, het is vreemd. Het zit gewoon vreemd in elkaar, vind ik.
Ja, volgende week wordt het dus besloten. Maar we weten dus nu eigenlijk dat het heel lastig gaat worden. En waarschijnlijk het niet gaat halen.
Nee, het gaat heel lastig worden. En dan is het wachten op het initiatiefwetsvoorstel van Forum voor een volwaardig referendum. Want ik neem aan, nee, het is een beetje cynisch. Maar kijk, zo'n initiatiefwetsvoorstel is heel veel werk. En daar heeft de SP, Van Raak, Van Ham dus ook, van D66... Leijten, hebben daar heel veel werk in zitten. Dat is heel veel lobbyen, dat is naar wetteksten kijken, overleggen met ministeries van kan dit, mag dit, enzovoort. Dat is echt wel een hels karwei, nog los van alle taken die Tweede Kamerleden toch al te vervullen hebben, zoals het controleren van de macht. Nou, we weten van Leijten, die heeft ook niet het lichtsportfuim met de toeslagenaffaire, dus er gaat gewoon veel werk in zitten. Dus je zou kunnen denken dat Forum dus ook dan met een eigen plannetje komt. Maar voor een echt.
Als je dan kritiek hebt op deze.
Ja, precies, ja, laat het dan maar zien. Maar ja, goed, die heeft nog minder kans van slagen. Hè, dus dat is ook weer reëel. Ja, daarom zegt Leijt ook: kies dan voor dit. Dan hebben we vast een huis. Ja. Ja,
het heeft 20 lange jaren geduurd.
Tragisch wel, ja.
Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan.
Hoi, mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economie Redactie en wij maken een podcast over economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.